En vanavond dan, broeders en zusters, komen wij feitelijk toe aan Prediker hoofdstuk 7. Waar we ongetwijfeld weer tot dezelfde conclusies komen als in de voorgaande pericopen of afdelingen in dit boek. En nadat dan in het voorgaande wij stilgestaan hebben bij de nederige positie van de mens, namelijk de positie van de mens die nu eenmaal gebonden is aan de aarde, zodat hem een nederige positie, een nederige denkwijze ook past, komen wij terecht in hoofdstuk 7, dat heel goed aansluit overigens bij hoofdstuk 5, wat betreft die beperktheid van de mens. Hoofdstuk 7 namelijk, waarvan men zou kunnen zeggen dat daarvan de algemene strekking is dat een mens matig zou leven. Dat wil zeggen dat hij zich bewust zou zijn van al zijn beperkingen in deze wereld en dat het niet verstandig is om zich hoog op te werpen of zich de zorg van heel de wereld op zijn nek te trekken of iets dergelijks. En ik zeg dat met genoegen, omdat deze dingen natuurlijk in het Nieuwe Testament net zo goed geleerd worden en dan speciaal aan gelovigen vanzelfsprekend. Want het advies aan de gelovigen luidt precies eender als het advies wat we hier in Prediker hoofdstuk 7 feitelijk vinden. Namelijk, wij vinden daar een aanbeveling tot matigheid. Dat staat niet boven het hoofdstuk, althans niet in mijn Bijbel. Maar het is wel wat ik feitelijk in het hoofdstuk lees. Hoe dat ook zij, ik blader eventjes naar, als voorbeeld dan, naar Titus hoofdstuk 2. Waar wij terecht zijn in, ik mag aannemen, nogal bekende versen. Titus hoofdstuk 2, waar staat dat de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dat is in vers 11 van Titus 2. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. En andersom, want ik wil hem ook wel eens andersom lezen, voor zover wij namelijk leven in deze tegenwoordige wereld, of aion, eeuw staat er eigenlijk, maar vooruit, maar voor zover wij daarin leven, en we leven daarin tot op zekere hoogte, zou dat zijn matig. Dat wil zeggen, wij zouden de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden zijn hier in dit vers eigenlijk synoniemen. Hoezo goddeloosheid? Wel, wereldse begeerlijkheden. Want waar het om gaat is dit, dat of men leeft tot eer van God en als dienstknechten Gods, of men volgt de begeerlijkheden van de wereld. De wereldse begeerlijkheden heet het dan. En als men die navolgt, dient men daarmee niet God, maar uiteraard de wereld. Het is hetzelfde als wat elders genoemd wordt, eerste beginselen der wereld, en een heel kort drieletterwoord als synoniem daarvoor, namelijk wet. Wet of eerste beginselen der wereld, waardoor men gedreven zou worden. En dat overkomt de natuurlijke mens helaas. Maar wij als kinderen Gods, die ons bewust zijn dat we der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, we delen hebben de dood, maar ook aan de opstanding van de Heer Jezus Christus, wij zouden ons realiseren dat voor zover wij dan nog, in ieder geval lichamelijk, in deze tegenwoordige wereld zijn, zouden we niet gedreven, dan wel geleid worden door deze wereldse begeerlijkheden, want dat is in de praktijk gewoon goddeloosheid, maar wij zouden beperkt, dat wil zeggen matig, en daardoor ook rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. We zouden onze verwachting namelijk niet stellen op de wereld als zodanig. Zeker niet onze verwachting stellen op de verbetering van de wereld. Laat staan daaraan meewerken. Want de Bijbel leert ons dat het een volstrekte onmogelijkheid is. Dat geldt voor de wereld, net zoals dat het voor u en mij persoonlijk geldt. Wij waren nou eenmaal onverbeterlijk. En daarom geeft God ons gewoon ander leven. Het is mij opgevallen enige tijd geleden, het meest bekende geestelijke lied in Amerika blijkbaar is, als zo heb ik het ervaren, Amazing Grace. Een verbazingwekkende genade. Hoe vertaal je zoiets? Wij hebben dat lied niet in het Nederlands, geloof ik. Hè? Nee, wij hebben ervoor, waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. En het wordt dan gezongen als iemand opgehouden is te gaan, bij voorkeur in het crematorium of op begraafplaatsen. Dat is waar, Mieke Telkamp, al tientallen jaren. Maar de oorspronkelijke tekst is Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Wat een verbazingwekkende genade die mij gered heeft. Mij, een wrak, gewoon. That saved a wretch like me. Ik heb het zo horen zingen overal. Op straat en waar dan ook maar. Men zong wat of men speelde wat zomaar. Inderdaad, op straat. Het was altijd Amazing Grace. Gek genoeg. En men zingt dat gewoon ronduit. Een wrak als ik, God heeft mij gered, uit Gods genade. En zo is het ook inderdaad. Het was onverbeterlijk, maar vergis u niet, dat geldt voor u en mij persoonlijk. Maar daar hoef je zich nog niet eens voor te schamen, want het geldt voor de hele wereld. Het is één wrak. Het zal dan ook verdwijnen. Het zal vervangen worden door een nieuwe wereld. Vandaar dat wij die in die wereld op geen enkele wijze dus meer thuis horen. Dat wij, voor zover wij in die wereld leven, matig zouden leven. En daarmee rechtvaardig en godzalig. Zijn drie termen achter elkaar hierin in Titus 2 vers 12. Maar matig staat voorop, want dat is het kenmerkende. Matig, beperkt. Hoe zeg je zoiets? We zouden ons inhouden. We zouden niet overal met meedoen, of hoe dat maar heten mag. We zouden zeker niet meedoen met alle streven van de natuurlijke mens of van de wereld of dat soort dingen meer. Dat is namelijk altijd het streven van, we moeten goed ons best doen, we moeten de wereld verbeteren en bij onszelf of bij de buurvrouw beginnen. Daar kan men nog niet helemaal over eens worden. Maar, want er zijn wat varianten op de uitdrukking. Maar het gaat altijd maar om een betere wereld en het bouwen aan een toekomst en al dat soort dingen meer. En dit Bijbelboek Prediker rekent daar helemaal mee af. Maar de hele Bijbel rekent daar mee af. Er komt een andere wereld. Dat is een betere. Maar het is niet een verbeterde versie van de tegenwoordige. Net zo goed als dat wij als kinderen gods niet een modificatie zijn van wie wij van nature zijn. Niet maar een verandering of wijziging, verbetering op details. Maar in tegendeel, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat zei de Heer ook. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Een hemel en een aarde enzovoorts. En de rest, de wereld betreft, is afgeschreven. Nee, waar ik nou aan denk. Waar ik nou aan denk is aan een zalencomplex en restaurant in Oldebroek, waar ik jarenlang gespeeld heb, soms op zaterdagmiddag. En de eigenaar daarvan, daar kon ik goed mee overweg, maar de eigenaar daarvan heeft me in de tijd wel eens verklapt dat hij aan het hele gebouw en alles gewoon niks meer deed. Hij onderhield het niet en als er wat mis was, echt het noodzakelijke deed hij eraan. En verder werden de gebreken een beetje gecamoufleerd. U weet wat, zwakke verlichting, gordijnen overal voor enzovoorts. En van de ene dag op de andere ging hij eruit, was het verkocht aan de gemeente en werd de hele ballentent werd gesloopt. Spijt me nog steeds, dus ik nu langs voor een grote parkeerplaats. Ik heb er goede herinneringen aan, maar de man heeft er jarenlang domweg niks meer aan gedaan, want hij wist meer dan ik. Hij wist dat de gemeente het wilde hebben omdat het lag midden in het hart van Oldebroek. Dat is maar een heel klein hartje overigens, Oldebroek, maar vooruit. Ergens op de Veluwe, weet u wel, zo'n echt ouderwets boerendorp. En die hadden een soort voorgevel die dan weer uitstak over de rijweg of zo. Dat zat allemaal in de weg. Dus de eigenaar ervan, die wist, de gemeente wil het wel graag hebben. Dus ik doe er niks meer aan. En straks vang ik van de gemeente het volle pond. Zo werd zoiets. Nou goed, is allemaal gelukt. Maar waarom ik daaraan denk? Omdat wij zo ongeveer met deze wereld, met dit aardse leven zouden omspringen. Matig. Het is niks waard hoor, verder. Het gaat toch voorbij. Het zal toch gesloten worden binnen afzienbare tijd. Maakt verder niks uit. Je kunt wel proberen het op te knappen met veel inspanning. Het zal toch niet lukken. Er is geen begin eraan. Het is een bouwval. En dat gaat nog een paar jaar mee. En dan gaat de slopershamer eroverheen. Zo werd zoiets. En zo zouden we ook tegen deze wereld aankijken. Ik zei u, ik heb goede herinneringen aan restaurant Herkert in Oldebroek. Het was wel leuk daar, verder wel. Daar gaat het verder niet om. En dat kan met dit leven ook wel. Maar men zou het niet al te serieus nemen. Het is van tijdelijke aard. En men zou ervan genieten zolang het er is. En dat is wat we bij herhaling dus ook inderdaad in Prediker tegenkomen, tot in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek aan toe. Want hoe dan ook, het blijven al de dagen uws ijdelen levens. Maar vooral elke dag, hè? elke dag tellen, dat wel, maar niettemin, het is een ijdel leven, het gaat voorbij. Dat is wat wij leren, en zelfs is het zo, want vraag gaat eigenlijk nog veel verder, dat we weliswaar in het Nieuwe Testament iets lezen bij gelegenheid overstreeft naar de beste gaven, dat is waar. Maar als voor het eerst over geestelijke gaven aan gelovigen geschreven wordt, in Romeinen hoofdstuk 12... En bovendien als voor het eerst op het praktische leven van de gelovigen wordt ingegaan. De gelovigen die volgens hoofdstuk 6 met Christus gestorven, begraven en opgewekt is, enzovoorts. Dan zegt de apostel in Romeinen 12 in de bekende verse, eerst in vers 1, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, omdat Christus, de levende Christus erin woont. Een levend, een heilig en Goden welbehagelijk offer. Want onze lichamen zouden gebruikt worden niet om der heidenen wil te volbrengen, zei Petrus, maar om God te dienen. En daarom offeren wij, daarom heet het ook zo, daarom offeren wij ons lichaam. Wij zouden vervolgens, vers 2, deze eeuw, deze wereld, dezelfde term als uit Titus 2, deze wereld niet gelijkvormig worden, maar we zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, omdat we zouden proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons leven. Want hoe dan ook, wereldgelijkvormigheid zit ook naar Bijbelse maatstaven niet in het uiterlijk, maar in het innerlijk. Daarom is het ook niet, daarom gaat het ook niet om gelijk worden aan de kosmos, maar om gelijk worden aan de aion. Een subtiel verschil tussen. Kosmos legt wat meer nadruk op zinnelijke dingen. Als het gaat over aion, beter te vertalen. Liever te vertalen, laat ik het zo zeggen, met eeuw. Dan gaat het niet zozeer om de buitenkant, maar gaat het om wat in de mens is, de binnenkant, het denken. Dat zou veranderd worden. En daarna lezen we in vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Heb je hetzelfde beginsel. Niet wijs zijn boven een bepaalde maat. Men zou niet wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Men zou wijs zijn tot matigheid. Dat wil zeggen, tot een zekere maat. Dat wil zeggen, met begrenzing, met beperktheid. Gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Op die laatste zin ga ik niet in, omdat het mijn onderwerp nu niet is. Maar de gedachte is nu eenmaal dit, dat ons een nederige positie past. Want wat gezegd wordt over onze positie in de wereld is, dat wij daar niet zouden streven naar het hoogste. Het gaat er niet om dat we het uiterste zouden bereiken of iets dergelijks. Maar voor ons als kinderen Gods in de gemeente, en dat is dus binnen een nieuwe schepping, geldt feitelijk nog steeds precies hetzelfde. Wij zouden dienstbaar zijn, we zouden onze beperkingen kennen. Dat staat daar. En het staat natuurlijk op andere plaatsen ook. Als de Heer verder wat van ons wil, zouden we daarvoor beschikbaar zijn. Maar om er nou meteen een carrière van te maken, wel, dat doet de mens in de wereld ook. En dat was niet de bedoeling. Dat doet de duivel trouwens ook, wat ik het zou zeggen dan. Dat streven is niet goed. Wij zouden ons afhankelijk stellen en daarna ook weten van de Heer die wij nou eenmaal dienen. En als de Heer ons gebruiken wil, zouden wij beschikbaar zijn op voorhand, omdat we ons gesteld hebben tot levend offer enzovoorts. Ons past dat niet, past de mens niet, past een christen ook niet om zich te verheffen. Zijn capaciteiten reiken in de praktijk lang niet zo ver als zijn verbeelding. En daar zit het probleem. Schrijf hem op. Onthouden. Ja. Nou goed. Dan ga ik nu terug naar Prediker, want het zal duidelijk zijn dat als dit soort dingen al gelden in een nieuwe schepping, en namelijk in de gemeente, dan geldt het toch zeker voor zover we in deze oude wereld leven. En terwijl ik dat zeg, want dat is het nadeel van als ik probeer niet al te snel te praten, terwijl ik dat zeg, denk ik weer aan heel wat anders. Want dan denk ik aan Hebreeën hoofdstuk 5, zal ik die eens lezen. Prachtig voorbeeld. Hebreeën hoofdstuk 5. Waar staat, waar het gaat over de aanstelling tot priester en in het bijzonder zelfs tot hoge priester. En er staat in Hebreeën 5, vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nu met de nadruk op ik. Heden heb ik u gegenereerd. Die ik is God, of zo u wilt, de Godheid, of als u dat liever hebt, God de Vader, want dat kan ook nog. Maar Christus heeft zichzelf niet aangesteld tot hoge priester, maar degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. Dat wil zeggen, gij zijt mijn hoge priester of gij zijt mijn koning. Degene die tot hem zei, maar dan citeer ik deze keer dan maar niet Psalm 2, zoals hier in Hebreeën 5, maar Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, of, en dat is ook Psalm 110, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten enzovoorts. Want, Hebreeën 5 vers 1, elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat wil zeggen, hij doet het niet zelf, hij wordt daar aangesteld. Zie, moet van hoger af komen. Iemand die dan zegt, kom hoger op, vriend. Komt weer uit een gelijkenis. Maar zo gaat dat. Wij zouden ons vertrouwen stellen op de Heer en hij geeft ons een plaats waarin hij ons kan gebruiken. Het is ongetwijfeld een plaats of positie die wij aan kunnen of die wij dragen kunnen, want anders zou hij ons er niet neerzetten. Dat is het verhaal. En daar ben je heel wat gelukkiger mee af dan wanneer je bezig bent op grond van je eigen verbeelding en dus fantasie, je eigen carrière op te bouwen met als resultaat dat je altijd aan het streven bent naar iets beters, iets hogers of hoe je er maar tegenaan kijkt. En als je dan nog mee zit, kom je er nog in terecht ook. En dat is de grootste ellende die je dan nog kan overkomen, want vermoedelijk val je daarna van de bekende ladder. Die begrijp u toch, hè? Die heb ik hier wel eens meer gezegd. Woorden van gelijke strekking, dus dat moet langzamerhand duidelijk zijn. Dat is niet goed voor een mens. Werkelijk niet. Wat goed is voor een mens, hebben we vorige keer gelezen in Prediker hoofdstuk 6. Namelijk, de bedoeling is dat hij het goede zou zien en beleven. Niet dat hij zijn hele leven lang zou werken aan een utopie. Aan het bereiken van iets wat alleen maar in zijn verbeelding bestaat en dat in werkelijkheid toch niet bereikbaar is en bovendien ook niet zinvol is. Zie? Het kan wel zijn dat je op je oude dag kunt zeggen, ik heb een druk leven achter de rug, maar het is beter om op je oude dag te kunnen zeggen, ik heb een zinvol leven achter de rug, ik heb ervan genoten. En ik ben de Heer, want wij zijn christenen, ik ben de Heer ervoor dankbaar. Daar gaat het om. Bovendien ben ik er stellig van overtuigd dat de Heer geeft kracht naar kruis. Maar, want u kent die uitdrukking toch, hè? De Heer geeft kracht naar kruis. Het is een beklijvende uitdrukking, omdat hij zo fraai allitereert. Maar laten we wel zijn, alleen geeft hij kracht naar kruis wanneer het een kruis is dat hij ons geeft om te dragen. Wanneer het een kruis is of een last, want dat woord gebruik ik dan liever, die wij zelf op onze schouders genomen hebben, hoef je er niet op te rekenen dat de Heer ons daar kracht voor geeft. Dr. Schuller denkt van wel, en ik denk van niet. Nou ja, de Bijbel belooft dat niet, de Heer belooft dat niet. Alleen als er echt sprake is van verzoeking, dan staat er, zal de Heer, als die verzoeking er is, ook de uitkomst geven. Zal zorgen dat we niet bovenmate verzocht worden enzovoorts. Maar verzoeking is altijd verzoeking van het geloof in de Bijbel. Heeft altijd te maken met onze trouw, geloofstrouw, heeft altijd te maken met onze trouw aan de Heer. Als het ons moeilijk wordt in het leven omdat we trouw zijn aan de Heer, zal Hij daarin ons tegemoetkomen. Dat wil zeggen, Hij zal ons geven wat we daarin nodig hebben. Maar voor het lopen van een aardse loopbaan of carrière, wel, daar heeft hij geen belang bij. Waarom zou hij ons daarvoor wat geven? Wij zouden de loopbaan des geloofs lopen en daarin zouden wij van hem kracht ontvangen. Dus als je een beetje vlot door het leven wil gaan, zal ik maar zeggen, een beetje aardig en het goede wil zien. Ervan genieten is er maar één ding te doen, namelijk de Heer dienen. En niet jezelf. Zeg maar. En nee, dat geeft niks. Hij geeft ons ook wat wij in ons leven dan nodig hebben. Zo werkt dat. Zie? En bovendien zal het bijdragen tot onze heerlijkheid in de toekomst. Dat is natuurlijk ook nooit weg. Nou ja, dat is toch waarnaar we zouden uitzien. Dat zijn de volgende versen in Titus 2, maar ik heb het alweer weggeslagen. u weet wel. Matig en godzalig. Leven rechtvaardig in deze tegenwoordige eeuw. En daarbij verwachtende niet het resultaat van onze arbeid of zoiets. Niet het resultaat van onze carrière. Van onze bovenmatige carrièredrang. Maar verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die zich nou eenmaal een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Dat zijn de volgende versen daar. Dat is bijbelse waarheid. Maar los daarvan geldt, ook zonder het eeuwige leven en zonder onze positie als lid van de gemeente, geldt dat deze wereld van voorbijgaande aard is, dat God die wereld heeft losgelaten, dat de bedoeling is dat de mens daarin het goede geniet en terwijl hij daarin is, zijn vertrouwen niet stelt op de dingen van de wereld, maar op de Heer. En daar gaat het Bijbelboek dus over. En nou ben ik terug in Prediker 7, want dit is het onderwerp feitelijk van dit hoofdstuk. Matigheid. Namelijk. En het begint dan met: beter is een goede naam dan goede olie. Hetgeen een tamelijk cryptische uitspraak is. Dat is het ook, het is een cryptische uitspraak. En daarom lees ik eerst maar even door. Beter is een goede naam dan goede olie. En beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Voor degenen die Prediker als cynisch boek beschouwen. Zal deze schriftplaatsen niet verbazingwekkend meer zijn. Maar het valt wel mee, het is gewoon een vaststelling van het feit. We hebben het er zo over. En daarna, vers 2, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. De feestzaal heet zoiets. Want in hetzelf is het einde aller mensen en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. En nog een keer, het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand horen het gezang der dwazen. We hebben weer een vijfvoudige vergelijking. Vijf keer staat het, dit is beter dan dat. Terwijl wij geneigd zijn toch altijd voor dat te kiezen in plaats van voor dit. Want dit is bijvoorbeeld het gaan in het klaaghuis in vers 2. Maar we gaan toch liever naar een feestmaaltijd, een feestelijke maaltijd, het huis des maaltijds, dan dat wij het klaaghuis ingaan, toch? Of anders vers 3, het treuren is beter dan het lachen, maar toch lachen wij liever dan dat wij treuren. Al zijn er mensen die er verstand van hebben, die zeggen, nou het ligt niet zo heel ver uit elkaar. En dat is ook zo, hè. De uitersten liggen dikwijls niet zo ver uit elkaar. Dat komt omdat alles hier krom is, denk ik altijd. Maar dat leg ik een andere keer wel weer uit, hè. Maar laat ik maar met die eerste zin beginnen. Ik moet toch ergens de draad oppakken. Beter is een goede naam. Eigenlijk staat er gewoon beter is een naam. Dan goede olie. En dan nog een keer, beter is, maar dat wordt dan weggelaten omdat het tamelijk vanzelfsprekend is, beter is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Die tweede zin, die verklaart zonder meer de eerste zin. De eerste zin betekent namelijk dit, dat als er staat beter is een goede naam, dat het daar gaat om, naam staat voor reputatie, maar in dit geval zou ik er gedachtenis van maken, of memoriam. Beter is een goed in memoriam, als u begrijpt wat ik bedoel. Herinnering is het dan. Gaat om iemands reputatie, niet terwijl hij nog leeft blijkbaar, maar blijkbaar nadat hij al overleden is. Dat blijkt misschien niet uit die eerste zin, maar de tweede die er meteen bij staat, nog in hetzelfde vers, geeft dat duidelijk genoeg aan. Je kunt beter een goede nagedachtenis hebben dan goede olie, staat er dan. Want olie is nog altijd de uitdrukking voor blijdschap, voor, laten we zeggen, een feest. Maar ik zal die termen meteen voor u verklaren. Ik zei al, het is een cryptische uitdrukking. Dat wil zeggen dat het een woordspeling is in de praktijk. Want de naam is shame en olie is shamen. Dat wil zeggen, het is bijna hetzelfde woord. En beide termen worden ook van dezelfde wortel afgeleid eigenlijk. Het is min of meer hetzelfde woord, maar een enigszins verschillende toepassing. De gedachte is namelijk aan iets dat straalt, iets dat glanzend is. U weet wel, iets dat vet is van de olie, dat glimt. Daarom wrijven we af en toe onze meubels in met olie. Toch of niet? Glimt het weer lekker. En vroeger moesten wij fietsen schoonmaken. Tegenwoordig doen we dat niet meer, want tegen dat ze vuil zijn worden ze toch gestolen. Hier ook, of niet? Nou ja, goed. Dat deden we met een speciaal soort olie. En een kwastje, spatbord en alles. De fiets werd vet, dan roestte die ook niet zo hard. Dat maakt nou ook niks meer uit, want voor die verroest is, is hij gestolen. Dus laat maar zitten. Of niet, Sinja? Daar komt een goed fiets aan. Nou goed. Maar je wrijft ze in. Waar wrijven we de kaas ook alweer mee in? Ook met iets vetters, geloof ik. Hè? Dan glommen ze mooier. En staan ze ook beter in de etalage, zoiets werkt. Dat is olie, iets glanzends. Bovendien wordt de olie geacht licht te verspreiden. En als er dan al iets glanzend is, iets dat schijnt, dan is het dus olie, dat is heel het idee. Het gaat om schijnsel, iets met pracht, weet u wel. En daarom iets prachtigs. En vandaar de betekenis van dat woord naam. Naam heeft ook in het Nederlands overigens, al weten we dat niet goed meer, maar naam heeft in het Nederlands ook de betekenis van reputatie. Een schijnsel. Het noemen van een naam kan van alles oproepen, toch? En aan die naam zit van alles vast. Een goede of een slechte reputatie, zeggen we dan. Hè? Maar je kunt ook gewoon een goede of een slechte naam hebben, dat is precies hetzelfde. Dus er is verband tussen die beide woorden, naam en olie. Maar hier wordt het op cryptische wijze, misschien moet je zeggen op poëtische wijze, wordt het woord gebruikt. Eén via shame, beter is een goede in memoriam, is kennelijk de betekenis, dan goede olie. En olie staat dan in dit geval toch weer voor vreugde. Maar de gedachte is, men kan beter overleden zijn, men kan beter met de dood geconfronteerd worden, want er komt meer schijnsel vanaf dan van een feestje. Dat is het idee. U weet wel, olie op je hoofd, laat de olie op je hoofd niet ontbreken, die hebben we toch eerder al gelezen? Of komt die nog? Nee, die komt nog. Dat is in hoofdstuk 9 vers 8, dus ik moet een beetje voortmaken. Maar dat is iets feestelijks. Maar hier is de gedachte gewoon, die van de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Dat lijkt ons niet zo te zijn, maar de prediker legt het uit. En hij zegt hoe hij bij de conclusie komt. Hij zegt vers 2, het is beter te gaan in het klaaghuis, wij zouden het noemen het sterfhuis, dan te gaan in het huis des maaltijds. U begrijpt het parallel met vers 1 nu, hè? Te gaan in het klaaghuis, in het klaaghuis wordt het in memoriam uitgesproken dan wel voorgelezen. En het huis des maaltijds, dat zou het feest kunnen zijn van dat iemand geboren wordt of iets dergelijks. En dan komt er een toelichting, dat want mag u wat mij betreft ook weer vergeten, want het zet je denk ik toch een beetje op het verkeerde been. Er staat namelijk in hetzelfde is het einde aller mensen, in het klaaghuis namelijk. Daar vind je het eind van alle mensen. En de dubbele bodem die eronder steekt, is dat het woord einde, in oud-Nederlands ook overigens, tevens de betekenis heeft van het doel. Dat wil zeggen, als men dan al ergens heen onderweg is, naar een bepaald doel, naar een einde dus, een doeleinde zeggen we dan, wel zegt de prediker, het einde sowieso in het sterfhuis. In hetzelfde is het einde aller mensen. En wat de levende betreft, er staat, en de levende legt het in zijn hart. Wij zouden zeggen, haalt het in zijn hoofd. Want daar komt het ongeveer op neer. Nou ja, hier staat hart, maar wij gebruiken dan meestal de uitdrukking hoofd. U weet wel, sommigen kennen de liederen uit het hoofd. Maar als ze Engelsen zijn, dan kennen ze het niet uit het hoofd, maar uit het hart. Dat was een andere uitdrukking. Maakt niet uit, het gaat toch om het inwendige. Dat wil zeggen, het zit erin. Maar de uitdrukking, de levende legt het in zijn hart. Zou ik gewoon vertalen, omdat dat dan toch het dichtst in de buurt komt met de levende haalt zich van alles in het hoofd. En als u die niet goed vindt, dan hou ik hem korter. De levende nemen het ter harte. Dat kan ook nog. Maar waar het om gaat, is dat de levende mens nog allerlei plannen heeft, van alles wil, zijn eigen ideeën heeft om een of andere reden. En wat de doden betreft, wel daar is een einde gekomen aan al die plannen die hij ooit had. Wat het ook was, daar eindigt het. En de gedachte is simpelweg dat als men geconfronteerd wordt met de dood, want dat staat natuurlijk toch in In vers 3, als men wordt geconfronteerd met de dood en dus komt in het klaaghuis, dan wordt men werkelijk geconfronteerd met de realiteit. En ik weet wel dat ik hier in Friesland eigenlijk niet over carnaval moet spreken. Weet je wat het is eigenlijk? Dat is sotternij, afkomstig van beneden de grote rivieren, zullen we maar zeggen. Hè? En soms denk ik, kan er maar beter ook blijven ook. Nee, ik heb er verder niks tegen, maakt me niet uit. Maar wat de prediker simpelweg zegt, is dit. Men leert meer van het klaaghuis dan van een feestje. Niet dat er met een feest wat mis is, men zou immers het goede genieten, dat wordt hier vaak genoeg gezegd. Maar of men van het feest als zodanig iets leert, waarschijnlijk niet. Het feest en het carnaval bij uitstek, daarom denk ik eraan, en omdat het natuurlijk inmiddels vaste tijd is officieel, hè, daarom denk ik eraan. Maar het carnaval bij uitstek, ze kunnen je meteen vertellen hoor, al die mensen die eraan meedoen, ze zeggen nou ja, dat is voor een poosje, even voor een paar dagen de vlucht uit het dagelijks leven. Even alles vergeten, als je het negatief neemt, een paar dagen lang dronken worden. Zoals je weet ik niet doen, ik heb er echt geen idee van. Ja, toch? Maar in ieder geval is het idee even alles vergeten enzovoort, want men wil even vluchten uit het leven. Daar leer je dus niks van. Nou, beweert ook niemand dat men het viert om er iets van te leren, hoor. Begrijp me goed. Het is van mijn kant ook niet als kritiek bedoeld. Ik gebruik het alleen maar even als voorbeeld. Maar als een mens wat zou moeten leren, dan kan die beter naar het klaaghuis gaan dan naar het huis des maaltijds, of hoe het maar heten mag. Want als men geconfronteerd wordt met het feit dat het menselijk leven zeer vergankelijk en dus zeer betrekkelijk is, als men geconfronteerd wordt met het menselijk leed in het algemeen, dan staat men gewoonlijk open om wat te leren. Het eerste wat een mens zou leren, als hij tenminste wijs wil worden, is dit. Namelijk, hij zou zich bewust zijn van de vergankelijkheid van het leven. Vraag het maar na. Af en toe dan hoor ik eens van mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. U weet wel, ze hebben nog 1 dag of 3 dagen of 3 maanden of 3 jaar te leven. Zijn gedachten en hoe verstandig ze dan ineens worden. Dat is waar. Want dan vergeten ze in 1 klap heel hun carrière. Dan realiseren ze zich ineens wat ze eigenlijk hun hele leven lang al hadden willen doen. Maar wat niet bovenaan de lijst kwam, omdat er iets anders bovenaan stond. Maar dat bovenste is dan ineens weg. En dan gaan ze ineens leuke dingen doen in het leven. En zelfs, ik zeg niet dat het regel is, maar zelfs komt het dan voor dat als mensen dat doen, dat ze daardoor, of daarna, prompt genezen van de kwaal, de ernstige kwaal die ze hadden. Ja, en dat komt verhoudingsgewijs opvallend vaak voor. Begrijp ik, ik zeg niet dat het veel voorkomt, ik zeg dat het verhoudingsgewijs veel voorkomt. En dat het onmogelijke gebeurt. Gewoon doordat men ineens anders gaat leven, mee en we zien wat een gezond advies we uit de Bijbel dan toch krijgen. Al die spanning, al dat streberige, dat is nergens voor nodig. Dat maken wij onszelf wijs, dat maken we elkaar wijs enzovoorts. Maar zodra we geconfronteerd worden met de beperktheid van ons leven hier en van ons bestaan, dan valt dat ogenblikkelijk weg en dat is heel gezond. Dat is echt waar hoor. Volstrekt bijbels gegeven ook. En vandaar dat deze dingen hier staan. Het treuren, vers 3. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. En onder hart te verstaan, de inwendige mens. Hart betekent sowieso eigenlijk altijd alleen maar het inwendige. Dat is de enige echte betekenis van het woord. Niet de medische betekenis dus. Maar de algemene betekenis, dat is de enige echte, het inwendige mens. Het heeft altijd vernoemen het denken van de mens. Even tussendoor, dat is de reden waarom hart en verstand in het Nieuwe Testament begrippen zijn die in de vertaling door elkaar geraken. En terecht, er is eigenlijk geen verschil. Of er is nauwelijks verschil. Maar het hart, het inwendige van de mens, wordt gebeterd, wordt namelijk onderwezen door het treuren meer dan door het lachen. Soms denk ik, als men flink getreurd heeft, dan heeft men daarna alle reden tot lachen. Ik heb wel eens de indruk dat mensen die echt kunnen lachen, Een gevoel voor humor hebben zijn gewoonlijk niet altijd, maar in hoge mate zijn dat juist de mensen die weten wat het is om te treuren. Echt waar. Die kennen de betrekkelijkheid der dingen. Als je dat niet kent, kun je nooit lachen. Humor heeft altijd van doen met relativeren. Iets tot wat kleinere proporties terugbrengen, enzovoorts. En dat kan men alleen als men dat kan accepteren. Als men het tegen kan, dat de dingen die zo groot schijnen wat kleiner worden voorgesteld. En wat belachelijker worden voorgesteld. Zie? Als wij ambitieus zijn en streven, dan verdragen we dat niet. Dan beschouwen we dat als spot. Het hoeft helemaal geen spot te zijn. Je hoeft het zo niet uit te leggen, het kan gewoon humor zijn. Dat is echt bevrijdend voor een mens, hoor. Nou goed. In elk geval, de prediker zegt het hier. Het hart der wijzen, vers 4, is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. En dat is meestal dan gewoon oppervlakkigheid. Als men wijs is, dan is men zich bewust van het klaaghuis en andersom, in het klaaghuis wordt men wijs. En ook onder christenen vind je precies hetzelfde. Blije christenen, die dat ook uitstralen, zijn die christenen die zich bewust zijn van de vergankelijkheid van het leven hier. En zich bewust zijn van de, nou ja, die een verwachting gesteld hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dan ondanks alles wat er gebeurt, ik zeg het met enige aarzeling, maar toch is het zo. Ondanks alles wat de gelovigen wellicht hier op aarde dan allemaal kan overkomen. Wel, dat kan ongelovigen ook overkomen, overigens. Maar ondanks dat kan men blij zijn, omdat men hoop heeft. Men heeft een toekomstverwachting. Niet een die men zichzelf heeft wijsgemaakt, maar een die berust op de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En daar leven wij uit. Het beste komt altijd nog. Hebben wij te goed. Ik zeg altijd, als er iemand gevoel voor humor zou hebben, dan moet het een christen zijn. Meer dan wie anders ook. Nee, zusters, er zijn zelfs hele volkeren die niet eens weten wat humor is. Dat komt omdat ze zichzelf veel te serieus nemen. Hele volkstammen. Echt waar. De mensen die er verstand van hebben, kunnen je meteen uitleggen waarom dat is. En wat het verschil in humor is tussen de verschillende volkeren. Hoe ze er tegenaan kijken, dat is echt waar. Maar humor is het beste, is de grootste wijsheid die je kunt hebben in het leven. Daar moet je mee leren leven, omdat het inderdaad spot, dat wil zeggen, relativeert. De dingen van dit leven die wij geneigd zijn in de waan van de dag altijd veel te serieus te nemen. Wij nemen onszelf veel te serieus. We overschatten onszelf. Maar waarom zouden we? En als we het niet meer doen, als we ons leven lang onszelf overschat hebben en daarna merken dat het inderdaad een overschatting was, dan zijn we meestal teleurgesteld. Zo, het valt toch tegen. Ik heb er meer van verwacht. Maar als je van jongs af aan leert dat het zo toch niet in elkaar steekt, dat het leven van tijdelijke aard is en voorbij gaat enzovoorts. En als je leert de betrekkelijkheid ervan in te zien, nou ja, als je leert te lachen dus, dan kan je niet meer zoveel overkomen. Meen ik echt. Afgezien van het eenvoudige medische standpunt, lachen is gezond. Heb je die nog? Maar je leert het in het klaaghuis. Daar gaat het om. Nou ja, ik ken iemand die zegt, ik lach maar, want anders moet ik huilen. Dat is een hele korte, maar is ook een algemeen bekende. Veel humor, dat weten wij, is algemeen bekend. Veel humor komt juist voort uit leed, uit verdriet. Maar het is de manier om te overleven, ja. Daar leert men het. En daarom, als men het goede zou genieten, als men wijs zou worden in dit leven hier en in deze wereld, dan zou dat in de eerste plaats zijn doordat men geconfronteerd is geworden met het klaaghuis. Zodat men de betrekkelijkheid van een en ander heeft ingezien. Wees niet al te serieus, denk ik dan. Nou ja, er staat, dat weet u, er staat wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Maar daar voeg ik dan maar aan toe en wees niet al te serieus, want dat is wat het is. Naar alle kanten. Het hart der wijzen is in het klaaghuis. Vers 4 nog steeds. Maar het hart der zotten is in het huis der vreugde, zoals gezegd. Dat is meestal oppervlakkig. Dat is maar de buitenkant. Op zich is er misschien niks mee mis. Maar als je denkt dat het een goede levenshouding is. Nee, dat is niet zo. Je leert er in ieder geval niks uit. Het is namelijk niet serieus te nemen. En dan vers 5. In aansluiting daarop uiteraard. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand horen het gezang der dwazen. Wij horen waarschijnlijk liever het gezang der dwazen. Nou probeer ik me de laatste carnavalshit, Schlager of zo'n ding, te herinneren. Maar dat lukt me niet, want die dingen maken ze niet meer, geloof ik. Hè? Vroeger hadden we toch, er stond een paard in de gang. En of er lag een lijster in de la, of er lag overal dode beesten. Nou goed, Mien, waar is mijn feestneus? En al dat soort dingen weer. Dat is best wel een keer leuk hoor, daar gaat het niet om. Maar je leert er niks van. Niettemin horen we dat soort onschuldige onzin, want dat is wat het is. Horen wij gewoonlijk toch liever dan dat een wijze ons bestraft en ons terecht wijst. Maar, zegt de prediker, toch kan je beter horen het bestraffen des wijzen. Met andere woorden, je kan beter door een wijze bestraft en terecht gewezen worden. Dat is dan misschien niet leuk. Maar als het een wijze is, daar leer je misschien wat van. En daar heb je voor de rest van je leven meer aan dan een paar avonden of dagen doorzakken. Het is makkelijk, hè? Dit kan ik zo allemaal beneden de rivieren zo niet vertellen, hoor. Dan nemen ze het carnaval veel serieuzer. Hier kan ik dat als onschuldig voorbeeld tenminste gebruiken. Nou goed. Dus het is beter te horen bestraffen des wijzen dan het iemand horen het gezang der dwazen. Ik persoonlijk heb ook altijd het standpunt gehuldigd dat men dit soort dingen ook niet uit de weg zou gaan. Wij worden nou eenmaal op een of andere wijze geconfronteerd met de dood. Ik moet u zeggen dat we toch de neiging hebben om die dingen te verstoppen. We hebben er weet ik hoeveel eufemismen voor, hè? Voor als iemand is overleden. Je mag nooit zeggen dat iemand is doodgegaan, dat weet je, mag je nooit zeggen. Hij is verscheiden, heen gegaan, of weet je veel. We hebben er ook een paar leuke varianten op gevonden. De pijp uitgaan, het hoekje om en de kist in. Die kan ik mij herinneren. Die heb ik op Schiphol geleerd. Hè? Als je in het vliegtuig gaat. Hè? Je gaat de pijp uit het hoekje om de kist in. Dan weet je het niet. Ja, nou goed, laat me zitten. Of je heeft de pijp aan maten gegeven. Ja, dat is ook zo'n fraaie uitdrukking. Waar je maar vandaan mag komen. Maar ik heb wel eens een hele lijst gezien van dit soort uitdrukkingen. Een hele lange. Omdat we het ding gewoon niet bij namen noemen willen. Zo werkt ze weer, hè? En ik heb nog altijd, als ik door Nederland rijd met de auto, of een ander ding, en ik zie een grote coniferenhaag of een grote heg, dan denk ik, oh, dat is een begraafplaats, kan niet missen. Die wordt aan het oog ontrokken. Dat mogen we niet zien, willen we niet aan herinnerd worden. En als het huis waar je, als je eigen huis, zal ik maar zeggen, uitzicht biedt op een begraafplaats, je vangt er geen cent voor als je het verkopen wil, hoor. Niemand wil uitzicht hebben op een begraafplaats. Ik eigenlijk ook niet, hoor. Daar gaat het nou niet om. Maar we hebben die dingen verstopt. Hebben we weggestoken. Toch? Nou ja. En toch, ik ben van mening, men zou dat niet doen. Wij zouden ermee geconfronteerd worden. Wij zouden het al jong leren dat het zo nou helemaal gaat. De betrekkelijkheid van de dingen inzien, opdat we het leven meer naar waarde zouden schatten. Nou, ik bedoel, naar wat het echt waard is, dus, hè. Want hoe dan ook, als het leven kort is, dan betekent dat elke dag meer waard is dan wij gedacht hadden. We weten niet hoe lang het is, maar kort blijft het. Voor de meeste van ons, hoop ik dan maar. Hè? Dat we het kort vinden. We hadden nog wel langer door willen gaan, toch? Dat wens ik iedereen toe. Maar we zouden leren onze dagen te tellen. Elke dag van ons overigens toch ijdele leven. En daar gaat het over. Hè? Dus het is beter te horen bestraffen des wijzen dan dat iemand horen het gezang der dwazen. We zouden geconfronteerd worden in de eerste plaats met de realiteit. En ik ben van mening, als we die aanvaard hebben, dan kunnen we ook tegen zotternij. Dus wat andere uitersten. Vermaak of humor, dat is dan veel makkelijker ook inderdaad, ja. Omdat er een serieuze zaak aan ten grondslag ligt. Want ik blijf van mening, als we de realiteit kennen, dan hebben we gevoel voor humor. Kennen we de realiteit niet of willen we die niet zien, dan verdragen wij ook geen ironie of spot, hard of zacht. Zo gaat dat. Denk er maar eens over na. U weet toch, dat waren toch die Duitsers in de tijd. Ik ken een heleboel Duitsers. Ik ken allemaal aardige mensen. De lui die ik ken, tenminste. Ja, maar goed. Maar dat waren toch die. Dat was toch. Dat Deutsche Herrenvolk. Dat die grote carrière drang naar Lebensraum. En hoe dat allemaal heten mag enzovoort. Twee wereldoorlogen achter elkaar. En dan hebben we het nog niet eens over de Frans-Duitse oorlog. Dat was nog langer terug. Hè? Maar goed. Er waren toch Duitsers? Nou, veel gevoel voor humor hebben ze niet, hoor. Echt niet. Werkelijk niet. Er is een goede reden voor. Men verdraagt de zelfspot niet. Zo zit het echt. Ik bedoel niet wat lelijks te zeggen, hoor. Want het mag van mij allemaal. Tenslotte zijn wij ook van Duits bloed, heb ik begrepen. Nou, maar laat me zitten. Nee, maar dus werkelijk waar het om gaat, is bekend. En wat de jazz betreft, u weet wel van die swingende muziek. Als ze zeggen, het swingt als een Duits Dixielandorkest, dan weet je meteen dat het dus helemaal niks is. Dan stampt het alleen maar, hè. Er zit geen leven in, maar het is gewoon een machine die voortstampt. Maar iets vrolijks kun je rustig vergeten dan. Ik hoop niet dat ik nou discriminatoire uitspraken gedaan heb. Maar goed, laten we zitten. Maar het was maar bewijzen van voorbeeld dan, hè. Goed, terug naar de prediking. Vers 6, want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen in shots. Dit is ook ijdelheid. Voor geluid vul ik altijd in het geknetter, want dat is wat het eigenlijk is, min of meer. Het geknetter der doornen onder een pot. Het idee is namelijk dat de doorntakken verbrand worden onder een pot. Er wordt een vuurtje gestoken onder een pot. Hebben die? En van de pot heeft mij men verteld, de pot is eigenlijk een kroes, maar in ieder geval iets waar drank in zit. Dus als ik 1 en 2 bij elkaar optel, of was het 1 en 1, dat weet ik niet meer, dan hebben we hier van doen met een illegale stokerij, of zoiets. Of was het, dat was toen nog legaal, want toen werd er nog geen belasting over gegeven, toch? Over de alcohol. In elk geval, waar het om gaat, is om het stoken van sterke drank. En wat hier dus eigenlijk gezegd wordt, is ongeveer dit, dat deze doornen zijn heel de Bijbel door in beeld van de wet, de eerste beginselen der wereld en daarmee ook de zorgvuldigheden deze eeuw, de doornen, u weet wel, de doornenkroon, en de brandende braambos, en de ram verwat in een doornstruik, en dat soort dingen weer, die ken u toch allemaal, hè? Die doornen en distelen zijn het beeld van de wet in elk geval, zeker in het geval van die brandende braambos natuurlijk, en ook in het geval van de doornenkroon. Maar ze zijn een beeld van wet in het algemeen, in het bijzonder, en van zorgvuldigheden, en dus problemen van dit leven in het algemeen. U weet wel, geen roos zonder doornen en dat soort dingen meer. Spreekt over ellende die we in de wereld tegenkomen, verwondingen van littekenen die we in het leven nou eenmaal oplopen en dat soort dingen meer. En het idee is dat deze doornen verbrand worden en daarmee voedsel geven aan, of hoe zeggen ze iets, de oorzaak worden van de sterke drank die gebrouwen wordt in de kroes. Of wat voor een ding het dan maar was. Het is in ieder geval iets voor drank, heb ik uit het verhaal begrepen. En de drank is een uitbeelding van het feest, hè, dat weet u. Hè? Van het feest, van de blijdschap, maar wanneer het overtrokken wordt, ook van de zotternij. En het punt is dus dat de mens vanuit de zorgvuldigheden deze eeuw, vanuit de doornen, komt tot zotternij. Hij ontvlucht de wereld als zodanig en komt in de zotternij en daarmee ook dikwijls in de dwaasheid terecht. En daarom, ook, dit is ook ijdelheid. Het leidt tot niks. En als u vraagt me waarom staat het zo ingewikkeld, want ik herken het nauwelijks zoals het er zo staat. Dan moet ik u zeggen dat het woord voor die pad en het woord voor die doornen in feite hetzelfde woord is in het Hebreeuws. Dus de vertalers hebben er een leuke klus aan gehad. Wat bedoelt? De pad en de doornen is hier gewoon hetzelfde woord. Net als in vers 1, de naam en de olie is feitelijk hetzelfde woord als het er helemaal over gaat. En uit het verband moet dan maar blijken wat het is. Dus het is ook hier een soort woordspeling. Zo van, deze dingen liggen dicht bij elkaar. En hebben dus verband met elkaar. Niettemin, gelijk het geluid des doorn is onder de pot, alzo is het lachen eens zat. Dit is ook ijdelheid. Het leidt tot niks. Carnaval dus ook beschouw ik als een vlucht uit de zorgvuldigheden van dit leven. Een paar dagen ertussenuit. Maar het is natuurlijk je reinste zotte. Nee, het leidt tot niks. Men zou uit het lijden en uit het klaaghuis zou men het een en ander leren. En wat men zou leren is te leven met de vergankelijkheid en de beperktheid van het aardse bestaan. En dus men zou zelf ook dienovereenkomstig wandelen. Men zou zich deze dingen bewust zijn. Dan is men wijs en kan men ook tot blijdschap en vreugde komen en tot het genieten van het goede. Bovendien, men zal het goede meer als het goede waarderen, omdat men het slechte ook kent. Ja. En dus geen rozen, het goede, zonder doornen, het slechte. We hebben nog een andere variant, zonder vallen word je niet groot. Wij als kinderen begrepen dat nooit hoor. Kan je met bebloede knieën thuis, zal ik maar zeggen, en dan werd er gezegd, ja, zonder vallen word je niet groot. We begrepen niet waar het over ging. Achteraf heb ik het wel geleerd, geloof ik. Nou, daarmee komen we in vers 7, waar staat, voorwaar, de onderdrukking zal wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart. Ook hier ben ik geneigd enigszins de vertaling te corrigeren, met alle respect voor de Statenvertaling overigens, want het blijft een moeilijke zaak, maar wat hier heet onderdrukking, heet in het algemeen onrecht, fraude. Dat is onderdrukking allemaal hoor. Dat is iemand anders tekort doen. Iemand anders misbruiken. Dat is iemand anders onderdrukken. Maar het staat voor onrecht in het algemeen. En wat het precies is, blijkt, na goed gebruik, uit de parallele zin nog in ditzelfde vers. Want wat in begin heet onderdrukking, heet in tweede instantie het geschenk. En nu is de vraag, waar gaat het over? Onderdrukking of over een geschenk? En het antwoord is, over beide tegelijk, en dan heet het bij ons omkoperij. Vrouwelijke ook nog, omkoperij. De onderdrukking zou wel een wijze dol maken, dwaas maken namelijk, of het geschenk, er wordt omgekocht, want het is onderdrukking. Het geschenk verderft het hart. En als het hart verdorven wordt, dan wordt het verstand verdorven, omdat het toch hetzelfde is, zoals ik al gezegd heb. En dus wordt men dan ook dwaas. Het is precies hetzelfde. Het staat dus gewoon twee keer hetzelfde, naar goed gebruik hier in dit schriftgedeelte. Zie je? Dus het gaat erom aannemen van steekpenningen of iets dergelijks. En waar het om gaat is dat begeerte gewekt wordt. Dat is de meest natuurlijke, de meest voor de hand liggende zonde, zei Paulus. Hè? Dus dat heb ik uit de wet geleerd. Dat begeerte zonde is. Dus niet alleen omdat het erin staat, maar omdat het de algemene gedachte is die achter de wet steekt. Het is Jacobus die het later toelicht in Jacobus 1 en zegt, niemand wordt van God verzocht, maar voor zover wij verzocht worden, worden wij verzocht door onze eigen begeerte. Anders zouden we er niet ontvankelijk voor zijn. En onze begeerte kon wel eens sterker zijn dan ons verstand. Sommige mensen zijn dus onwijs en laten zich omkopen. Doen mee aan het onrecht omdat ze er beter van worden, laat ik het zo zeggen dan. En daarvoor zetten ze de wijsheid aan de kant. En dat is niet wijs hoor, om dat zo te doen. En dat is wat hier staat. Men zou wijs worden. En men zou zich niet van de wijs laten brengen. Laat ik me ook een woordspeling permitteren voor de gelegenheid. En men zou niet meedoen met deze gang van zaken in de wereld. Want, begrijpt u me goed, waar wij de mond vol hebben... Nou, wij, u en ik wellicht niet, maar mensen in het algemeen... waar wij de mond vol hebben over al het onrecht in de wereld... moet ik u toch zeggen, dat onrecht in de wereld is er... omdat het is in alle mensen. In ons waarschijnlijk ook. Maar ik wil u niet beledigen, dus ik zeg waarschijnlijk. Het is in ons ook... En daarom, je kunt wel van alles willen regelen met wetten en toestanden en allerlei maatregelen. Het helpt je niks, zolang het in de mens zit, is het absoluut niet uit te roeien of je moet de mens uitroeien. Dus het is er altijd, dat is wat de wereld beweegt. En als u echt carrière wil maken, iets wil bereiken, dan wel hoog wil terechtkomen op de bekende maatschappelijke ladder, wel, dat gaat niet zonder ellebogenwerk. Je zult moeten concurreren met anderen. Dus u wilt de plaats innemen die anderen ook willen innemen enzovoorts. En als u het echt wil bereiken, moet u daar alle middelen toe gebruiken. Daarom, ik schrik er nooit van als men weer eens een of ander verhaal heeft over omkoperij of steekpenningen over de een of andere politicus. U denkt toch niet dat die jongens op die posities terechtkomen als ze dat niet doen? Dat geloof je toch zelf niet? Toch? Als je geld eerlijk bent en altijd de andere uitnemender acht dan jezelf... en altijd beleefd bent van gaat u voor en après vous en al dat soort dingen meer. Je denkt toch niet dat je dan wat bereikt in de wereld? Ik wil niet meteen zeggen dat je over lijken moet gaan, hoor. Maar het is wel een van de uitdrukkingen. Gaat maar niet vanzelf... U en ik weten toch dat de politici ook blij zijn als een van de collega's eruit valt of onderuit gehaald kan worden. Dat is toch onderdeel van het werk van de politicus om de poten onder de stoel van de ander weg te zagen. Dat is toch gewoon zo, toch bij het vak. Ik zit er ook niet mee. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Maar de hele wereld zit zo in elkaar. En niet alleen de politiek, maar de zakenwereld net zo goed. De hele economie draait erop. En waar de grenzen liggen, van wat nog net oorbaar is en wat niet, hangt er vanaf van wat wij ervan vinden met z'n allen. En als die lui vinden dat ze toch over die grenzen heen moeten, doen ze het gewoon stiekem. Zo gaat dat toch? Iemand die spullen wil verkopen, die geeft toch aan zijn relaties cadeautjes en zo? Nou ja, in ieder geval bij kerst of oud en nieuw, wanneer het maar is, is dat geen omkopen. Of wel? Weet ik niet. Maar zo gaat dat toch. Men wil elkaar gunstig stemmen, probeer elkaar over te halen. En het hele leven, de hele economie draait het erom dat als u en ik met elkaar zaken willen doen, want we willen toch met elkaar zaken doen, u en ik willen met elkaar zaken doen, dan willen we er allebei beter van worden. Nou, dan regelen we dat toch, dat we er allebei beter van worden. Ja, hoe? Beetje veel. Je moet het niet iedereen vertellen hoe je dat doet. Toch? Je moet toch een monopolie houden in je branche, of niet? Ja, zo werkt het in de wereld nou eenmaal. Wij als kinderen, God, zijn daar overigens niet van afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van onze Heer die wij dienen. Daar gaat het over, hè? Maar voor wat de wereld betreft, dat steekt nou eenmaal zo in elkaar. Zo werkt het. Het werkt niet op een andere manier, echt niet. En daarom heeft het geen zin om de kritiek op te hebben. Zo draait het nou eenmaal. En dus, voorwaar de onderdrukking, het onrecht, de fraude, de omkoperij, wat het maar is, zou wel een wijze dol maken. Inderdaad, ja. En het geschenk verderft het hart. Zo gaat dat nou een keer. Maar wijsheid leert men niet op deze manier. Wijsheid leert men doordat men geconfronteerd wordt inderdaad met het klaaghuis en dus met de vergankelijkheid van de mens. Daar gaat het om. En dan komt meteen een eind aan de menselijke hoogmoed enzovoorts. En daarover gaat dus ook prompt het volgende vers. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. Dus je kunt beter met het einde der dingen geconfronteerd worden, want daar leren we het van. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Precies. En de vrucht van de geest, dat wat God in de gelovigen bewerkt, is onder andere, wat was het ook weer gelaten, 5 vers, wat er maar was, 21 geloof ik. Vrucht van de geest is onder andere langmoedigheid. Bovendien, ons wordt de Heer voorgesteld in de eerste plaats als langmoedig. Dat is het belangrijkste kenmerk van al het handelen van de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige bedeling. Hij is langmoedig over ons, nee, over de mensheid in het algemeen en over ons in het bijzonder. Hij houdt er lang de moed in, heet zoiets in gewoon Nederlands. Langmoedigheid. En wij zouden onze hoop stellen op de beloften Gods. Die heus vervuld zullen worden, al moet men er misschien een leven lang of langer op wachten. En de hoogmoedigheid wil zijn idealen vervuld zien binnen de kortste keren, zo snel mogelijk. En men zal er alles aan doen om dat ook zo snel mogelijk te bereiken, ten koste van wie dan ook. En dat is hoogmoedigheid. Maar men kan beter langmoedig zijn dan hoogmoedig. U weet, hoogmoedigheid is de belangrijkste en de eerste ondeugd van de duivel. Daar komt heel de rest uit voort. Hoogmoedigheid. Begeerte zit er meteen aan vast. Is min of meer een synoniem daarvan. Maar vooruit. U weet wel, hoogmoedigheid is, zal mijn troon stellen boven God. Tussen de sterren, of hoe dat maar heten mag. Maar wij zouden niet hoogmoedig zijn, onze hoop stellen op iets hoogs wat we zo kort, zo snel mogelijk zouden bereiken. Maar we zouden onze hoop stellen op dat wat God ons voor de toekomst beloofd heeft. Dus heel horizontaal, is heel nederig, wat komt dik voor elkaar, omdat Gods beloften nu eenmaal vast liggen. We waren bij vers 8 van Prediker 7. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Ik zei er straks, langmoedigheid staat trouwens in het rijtje van vruchten van de geest. Maar aan het eind van de opsomming in Galaten 5 staat het woord matigheid. Precies. En daar gaat het hier over. In de nieuwe vertaling vertaald met zelfbeheersing, als ik me goed herinner. Vind ik niet zo goed eigenlijk, zelfbeheersing. Matigheid lijkt me toch beter. Maar het is wel ongeveer wat het is, ja. Beperking. En dan komen we die matigheid vanzelf tegen hier in het volgende vers, al staat het woord er niet. In vers 9 namelijk, zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. En wij zouden niet dwaas zijn, uiteraard. Hè? De Engelse vertaling heeft daar trouwens voor toornen to trouble. Zich zorgen maken, zich bekommeren, verontrust zijn en dat soort dingen. Dus zijt niet haastig verontrust, dat is het eigenlijk. Toornen wil zeggen dat men de neiging heeft om in te grijpen, om in te grijpen. Ook om te oordelen eventueel. Van God staat het ook, hè? Dat hij toornig is en zo verder. Dat heeft altijd te maken met men wil er zich mee bemoeien. Men denkt de dingen beter te weten. Men denkt de dingen beter te kunnen. En men meent ergens iets aan te moeten doen. En de prediker zegt, zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Prediker zegt, zijn de dwazen die denken dat ze het beter kunnen. Zijn de dwazen die denken dat ze de wereld moeten verbeteren. Want daar komt het op neer natuurlijk. En als men wijs is, zou men beseffen dat dat allemaal toch niks uitmaakt. Bovendien, laat ik nog eens wat anders zeggen. Heb ik net geloof ik al gezegd. Ik wilde zeggen, wij maken ons dikwijls druk over het grote onrecht dat er nou eenmaal in de wereld is. Maar vergis u niet, het mag dan zo zijn dat hele volkeren onderdrukt worden door de een of andere junta. Want dat woord kennen we tegenwoordig weer, hè? Toch? Dankzij prins Willem-Alexander, toch of niet? Nou, in elk geval, er mag dan zijn dat hele volkeren onderdrukt worden. Maar ik denk dikwijls dat als die onderdrukten het voor het zeggen hadden, zouden ze het waarschijnlijk precies hetzelfde doen. Anderen onderdrukken. Want zo gaat dat gewoon. zijn in principe toch dezelfde mensen die het doen. De een komt aan de macht, de ander niet. Maar maakt niet uit hoor, wie er aan de macht komt, hè? U weet toch, de Russische revolutie, of is het te lang geleden inmiddels? Huh? De macht aan het volk en aan de arbeider, nou, dat hebben ze daar geweten, zeg. Over onderdrukking gesproken. Toch? De hele rest van de wereld was de vrije wereld. Maar daar waar de arbeiders aan de macht waren, dat was niet best. Toch? Niet dat het nu beter is. Het blijft namelijk altijd zo. En sommigen zeggen, ik weet niet of het waar is, maar sommigen zeggen een volkrechte regering dat ze waard zijn. Dat hun toekomt. Of die ze nodig hebben. Net hoe je het hebben wilt. Zie? Maar om ons ermee te bemoeien, heeft helemaal geen enkele zin. Het mag wel zijn dat er onderdrukking is. Als ze de rollen om zouden keren, krijg je precies hetzelfde. Dus het maakt in de praktijk toch niks uit. Het heeft ook geen zin om er zich mee bezig te houden. Zet niet haastig in uw geest om te tonen, want de toon rust in de boezem der dwazen. Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want als men dat zegt, dan denkt men dus kennelijk dat we de verkeerde kant op gaan. Dat het steeds slechter wordt in de samenleving en in de wereld. Dat is niet zo. Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat wij er langzamerhand steeds meer weet van krijgen van wat er gebeurt naarmate wij ouder worden. Naarmate wij ouder worden, leren wij, sommigen althans van ons, wat er in de wereld te koop is, heet zoiets. En ook dat wat je er gratis kunt krijgen overigens, of stelen. Maar goed, en wij denken dan dat de wereld de verkeerde kant op gaat, dat het steeds slechter wordt. Dat is niet zo, wij hebben er alleen steeds meer weet van. En die goede oude tijd, die bestond niet. Staat hier ook. Wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zult naar zulks niet uit wijsheid vragen. Het is niet wijs als je bij die vraag komt. De vorige dagen waren namelijk helemaal niet beter. Alleen wij waren nog iets minder bedorven dan wij nu zijn. Dat is het enige. En verder, het gaat steeds anders naarmate de jaren voortschrijden. En een verandering is niet noodzakelijk een verslechtering. Het is alleen lastig voor ons. We moeten ons steeds aanpassen. En we denken eraan bezievelijk dat het slechter gaat. Zoiets is dat. Begrijp je me goed? Ik weet, wij leven in de dagen die kort voorafgaan aan de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt. Ik denk dat het überhaupt slechter gaat in de wereld dan ooit tevoren. Dat denk ik wel. Zie, of dat gebeurt, of dat waarneembaar is binnen enkele decennia, ja, dat is nog maar zeer de vraag natuurlijk. Ik weet niet hoe het vroeger was. Ik weet hoe ik het vroeger beleefde. Maar dat is heel wat anders. U weet, wij als kinderen waren onschuldig immers. Daar waren we kinderen voor. Maar nu we dat niet meer zijn, hebben we meer weet van de ellende in de wereld. Maar te denken dat als je de tijd kunt terugdraaien, dat het dan beter wordt, dat is natuurlijk een misverstand, hè? De wereld is altijd goddeloos geweest. Onderdrukking is er altijd geweest. En in mijn herinnering bestonden de geschiedenislessen uit de opsomming van de oorlogen die er zo al geweest zijn. Toch? Dus de 80-jarige oorlog, de 30-jarige oorlog, de zesdaagse oorlog. Dat was de laatste, geloof ik, uit die reeks. Enzovoorts. Hè? Vandaar dat ik net kon zeggen, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Frans-Duitse oorlog. Zo kunnen we verder terug natuurlijk. Maar ze oorlogen. Dus oorlogen, geruchten van oorlogen, weet u nog? Staat in Matteüs 24. Maar het is altijd zo geweest. En wat daar staat, is niet dat het kenmerkend is voor de laatste dagen voor de wederkomst van Christus. Wat er staat in Matteüs 24, is dat dat zo zou doorgaan tot aan de wederkomst van Christus. Er zou geen verandering in komen. Er staat trouwens bij, en nog is het einde niet. Hetgeen betekent, het zal nog heel lang zo doorgaan. En het is ook inderdaad heel lang zo doorgegaan. Goed. Dus het is niet zo wijs om dit soort dingen te vragen. Dan vers 11. De wijsheid is goed met een erfdeel. Ik vertaal dat bij voorkeur met de wijsheid is goed. Of de wijsheid is goed zowel als een erfdeel. En een erfdeel is inderdaad een erfenis. Dat wil zeggen materieel bezit. Wijsheid is goed als je dat hebt. Materieel bezit is ook goed als je dat hebt. En degene die de zon aanschouwen, de levenden dus, en die vrolijk door het leven gaan, licht zien dus, hè, zon. Degene die de zon aanschouwen, die het positieve zoeken, zal ik dan maar zeggen, die hebben voordeel daarvan. Van beide namelijk, van zowel wijsheid als ook een erfdeel, dat wil zeggen bezit. Want daar kun je dan toch wel wat mee. U weet, geld en zo maakt dan misschien niet gelukkig, maar als je het niet hebt, dan ben je zeker niet gelukkig. Zo is het nou eenmaal. Het is heel mooi om het te hebben, want men kan er zijn voordeel mee doen. Dat staat er ook in vers 12. Want daar staat, want de wijsheid is tot schaduw, in de zin van een schuilplaats. En het geld is tot schaduw. Voor beide geldt dat. Ik citeer altijd Maup Carranza, als u die tenminste nog kent. Die zei, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel goed voor de zenuwen. Dat is natuurlijk ook zo, hè. Als je het hebt, dan ben je niet zo gauw onzeker. Ik heb wel eens het idee dat heel wat onzekerheid in het leven en heel wat zorgen van de mens uiteindelijk terug te voeren zijn naar gebrek aan middelen. Kijk, als ik mijn auto in elkaar rijd, heb ik geen auto meer. Het zal geen probleem zijn als het geld staat dat om een nieuwe te kopen, toch of niet? Zo zit dat gewoon. Als je geld genoeg hebt, dan heb je een heleboel zorgen minder. Dat is misschien niet leuk om dat te zeggen, maar het is wel zo natuurlijk. Hè? En hetzelfde geldt voor wijsheid. Omdat wijsheid stelt je de gelegenheid om de dingen te relativeren, te zien in de juiste verhoudingen, opdat men er inderdaad niet te zwaar aan zou tillen. En bovendien, wijsheid geeft ons de mogelijkheid om inderdaad het positieve te zien in de negatieve dingen. Met dank deze keer aan dokter Schuller. Onder andere dan. Die heeft het niet uitgevonden hoor. Positivisme is een hele oude filosofie. En volkomen terecht. Alleen het is nogal beperkt. Maar niettemin, als men wijs is, dan kan men de dingen naar waarde schatten en relativeren. En dan heeft men ook heel wat zorgen minder. Dus wijsheid en geld, om zo te zeggen, zijn allebei tot schaduw. Maar de uitnemendheid der wetenschap, als synoniem voor wijsheid hier, dus ook gewoon te lezen als maar de uitnemendheid der wijsheid is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. En daar zit een dubbele bodem achter natuurlijk. Leven kun je met geld niet kopen. Geld kun je alleen gebruiken om een bepaalde behoeften te voorzien. Het is nuttig, maar het is zeer beperkt. Met wijsheid kom je verder, omdat het te maken heeft met het leven zelf. In zekere zin, maar ik weet niet zeker of u me daarin kunt volgen, in zekere zin is wijsheid namelijk leven. Leven is namelijk in de praktijk beleving. Ons leven, zeg ik altijd, bestaat uit niet de dingen die we doen, maar bestaat uit hoe we de dingen die we doen ervaren. Wat we erbij denken, dat is wat echt leven is, niet in biologische zin, laat staan in medische zin, maar in algemene zin. Ons leven bestaat niet uit dingen die we doen, maar bestaat uit hoe wij over de dingen die wij doen denken, hoe we ze ervaren en zo verder. Maar hoe we ze ervaren wordt in belangrijke mate bepaald door de wijsheid die wij hebben. Door wat we geleerd hebben, namelijk. En dus geeft wijsheid haar bezitters het leven. En daarna zit er nog een eenvoudiger dubbele bodem onder, een die wij hopelijk allemaal kennen. Namelijk, als men echt wijs is, dan stelt men zijn vertrouwen uiteraard op degene in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn. Colossense, ik meen hoofdstuk 2. Dan is men dus een gelovige. En als men een gelovige is, dan is men wijs. Maar bovendien, als men een gelovig is, ontvangt men leven, namelijk zelfs eeuwig leven. En dus geeft de wijsheid aan haar bezitters leven, eeuwig leven namelijk. En de Colossensebrief zet uiteen dat als wij dat leven zoeken, niet zozeer in de zin van als we dat leven willen ontvangen, maar als we dat leven ook daadwerkelijk willen leven, dan zouden wij ons richten op, dan wel ons onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, Dat is Colossense hoofdstuk 2. Waar staat... In vers 2, maar het valt midden in een zin. Er staat op dat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands... Let op de leuke combinatie van rijkdom der verzekerdheid. Rijkdom veronderstelt inderdaad bezit, maar in dit geval niet materieel bezit, maar het andere bezit. Beide zijn schaduw, maar het gaat over het andere bezit. De rijkdom van wijsheid namelijk. Tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten, zonder uitzondering, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Men zou bij de Heer zijn zekerheid zoeken, men zou van de Heer wijsheid ontvangen. Naarmate wij de Heer leren kennen, leren we zijn wijsheid kennen. Delen wij zijn wijsheid. En daarom staat er vervolgens in vers 8... Zie dan toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele, het trefwoord uit Prediker, ijdelheid, ijdele verleiding naar de overlevering der mensen en naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem, in Christus namelijk, zijn al die schatten der wijsheid verborgen uit vers 3. Of in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk en zo verder. Wanneer wij dat leven zouden willen leven dat de Heer ons geeft, kortom, wanneer wij met Christus gestorven zijn, vers 20... dan wel wanneer wij met Christus zijn opgewekt, inmiddels 3 vers 1, dan zouden wij zoeken de dingen die boven zijn, 3 vers 3, of 3 vers 2 is het nog, sorry, en niet zouden wij zoeken de dingen die op de aarde zijn, want die dingen die op de aarde zijn, daarin zouden wij matigheid betrachten. Wij zouden de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzaken en matig leven in deze tegenwoordige wereld. Maar we zouden onze hoop stellen op de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dus terug naar Prediker hoofdstuk 7, vers 12. Wijsheid is tot schaduw, in de zin van bescherming, biedt zekerheid, biedt de schuilplaats. En geld is tot schaduw, maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. En zo is het maar net in alle opzichten. Dat geldt voor de natuurlijke mens en dat geldt veel meer nog, veel sterkere mate, voor ons als gelovigen. En daarna komen wij terecht bij de kern eigenlijk van dit betoog. Aanmerkt, vers 13, aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? En voor alle duidelijkheid pas ik een oud technisch beginsel toe, dat heet terugkoppeling. Ik grijp een paar versen terug en begin overnieuw. We doen hetzelfde proces nog een keer, hè? En dan koppel ik hem terug naar vers 7. Voorwaar, het onrecht, de onderdrukking, zou wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart. Vers 9, zijt niet haastig om te toornen, en zegt niet, het verleden is beter dan het heden. En dan weer vers 13, aanmerkt het werk Gods, en dus de vaste term ter aanduiding van de schepping als zodanig, want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Het is niet alleen krom, er staat zelfs, hij heeft het krom gemaakt. Ik heb me er altijd over verbaasd, dat niet dat men God de schuld wil geven van de zonde in de wereld, maar ik heb er altijd over verbaasd dat men ter ondersteuning van die gedachte nooit dit vers gebruikt heeft. Ik ben tenminste nog nooit tegengekomen. Meestal citeert men uit Jesaja 45, is het geloof ik, waar de Heer zegt, ik schep het kwade. Nou ja, er staat ook, ik schep het goede. En daarna, ik schep het kwade. En onder kwade verstaat men dan zonde, wat er overigens helemaal niet staat en wat het woord ook niet inhoudt. Ik ga het niet uitleggen wat het er wel betekent, hoor. Maar we gebruiken dat vers. Maar als ze dan toch een vers moeten hebben, dan zou ik ze deze aanreiken. Namelijk, wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? Hij heeft het krom gemaakt. En als u dan vraagt, hoe kan dat nu? Dan zeg ik, nou ja, u weet toch hoe dat zit. God heeft de wereld als zodanig gemaakt en u weet dat de wereld in de macht van de zonde gevallen is. En daarna kwam in oordeel Gods, niet door vuur, hoewel dat eigenlijk zou moeten, daarom komt het nog in de toekomst, maar een oordeel door water. En daarna werd uit die wateren de wereld die nu is gemaakt, met de woorden van 2 Petrus 3, de tegenwoordige wereld waarin wij leven, die is van Gods wegen zo gemaakt en daarin is nog steeds van alles krom. Hij heeft in ieder geval de dingen die krom waren niet recht gemaakt. Dat komt nog namelijk, dat zal hij nog doen in de toekomst, wanneer deze oude wereld definitief vergaan zal, namelijk door vuur en niet meer door water. Zie? En wanneer dus een nieuwe hemel en nieuwe aarde tot aanzien, tot aanschijn zullen komen, hoe zeg je zoiets? Hè? Nou ja, gezien zullen worden met de woorden uit Openbaring dan. Maar tot op heden is het krom en hij heeft het zo gemaakt. Aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? En gelooft u mij, er is een heleboel krom in de wereld. En niet alleen in moreel opzicht, maar ook fysiek, ook in de stoffelijke wereld. In de stoffelijke wereld is niets volmaakt. Elke natuurkundige, elke wiskundige bovendien kan u dat vertellen. Het ideale weten we dat het zou moeten zijn. We hebben een idee wat ideaal zou zijn, maar het bestaat niet. Alles is aangetast op een of andere wijze. En wij kunnen dat niet rechtmaken. En dus, we zouden dat ook niet proberen en we zouden niet haastig in onze geest toornen. Dat zouden alleen dwazen maar doen, staat er. Het is niet wijs. Het is nu helemaal krom. En dat is wat we ook gelezen hebben in de tijd aan het einde van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 15. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgene die is, kan niet alsnog door ons worden toegevoegd. Want dat is ongeveer wat daar dan staat. En hier komt de prediker daarop terug. En hij zegt, laat het dus voor wat het is. Je kunt het toch niet veranderen. En dan blijft over, geniet het goede ten dagen des voorspoeds. Dat is het verstandige advies van de wijze. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds. Wij zouden onze zegeningen tellen. Dat is de vaste uitdrukking in het Engels. En wij kennen het in ons ook naar het Nederlands vertaalde lied. Count your blessings, tel uw zegeningen. Wij zouden ons veel meer bewust zijn van de voorspoed die wij hebben, opdat we die ook zouden gebruiken. En dat staat hier. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds. En ten dagen des tegenspoeds, zie toe. Want God maakt ook de een tegenover de ander. Er is natuurlijk van alles krom in de wereld. Het gekke is, als het voorspoedig gaat in ons leven, vinden we dat niet krom. We menen dat we daar recht op hebben. Sommigen roepen dat ook heel hard. Hè? We hebben recht op. En men denkt dat het dan ook zo is, dat men dan dat recht heeft. Dat is niet zo, hoe hard je het ook roept. We hebben er geen recht op, maar men vindt dat recht, als het goed gaat. En als het ons dan tegen zit, in de dagen van tegenspoed, dan vinden we dat onrecht. Maar wat hier staat is simpelweg dit, dat deze beide dingen tegenover elkaar bestaan. Het goede en het kwade. Dat is eigenlijk ook de achtergrond van de uitspraak in Jesaja 45. Ik schep het goede en ik schep het kwade. Het is er allebei. En daar in Jesaja staat dat de Heer zegt, en ik gebruik het ook allebei als ik dat wil. En hier staat, het is er allebei. Het heeft ook geen zin die tegenspoed te bestrijden of dat onrecht te bestrijden. Men kan het ook niet voorkomen, maar het is er opdat wij onze hoop niet zouden stellen op de toekomst. Meneer Kok, denk ik dan altijd. Dat ligt aan mij hoor. Want ik heb die man eens een keer horen en geloof ook zien zeggen dat we met z'n allen, want dat is de uitdrukking die onder andere zin voorkomt, zoals een goed socialist betaamt. Ja, luister maar eens naar die politici. Met z'n allen moeten we altijd iets doen. En ze bedoelen, wij mogen ons er niet mee bemoeien, zij zullen het wel doen of niet, maar vooruit. Hè? Maar wij zeiden, we moeten met z'n allen bouwen aan een betere toekomst. Toen ben ik in lachen uitgebarsten. Om een heleboel redenen. Maar de belangrijkste is natuurlijk deze. De mens zou zijn hoop niet stellen op iets dat na hem zal zijn. We hebben dat al eerder gezien in voorgaande hoofdstukken. De geschiedenis die bewijst ons dat er geen sprake is van vooruitgang of van verbetering. Integendeel, het blijft altijd hetzelfde. Vandaar de bekende uitspraak dat de geschiedenis ons leert, dat de geschiedenis ons niks leert. Niettemin, de geschiedenis leert ons wel wat, maar die leert ons dat we nergens onze hoop op hoeven te vestigen. Ik persoonlijk realiseer me dikwijls dat zolang als ik leef, is Nederland nog nooit hier, althans niet hier in Nederland, in oorlog geweest. Dat is een heel bijzondere situatie. Nou ja, de eerste 5 dagen nog dan, broeder, ja. Maar toen was het ook gauw bekeken toen ik kwam, denk ik altijd. Maar vooruit, hè. Maar al die jaren geen oorlog, hoe moet dat later met de geschiedenisboekjes, denk ik wel. Wat moet je daar nou inzetten? Nou ja, er is nog gevochten in Nieuw-Guinea, dat is waar. En in Korea sommigen ook nog, hè. Maar voor de rest herinner ik me niet meer. Ja. Maar in Nederland in ieder geval niet. We wonen hier veilig enzovoorts. Dit is een zegen, hoor. In alle rust. Het is onvoorstelbaar. En we zouden ervan genieten. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, vers 14. Maar ten dagen des tegenspoeds, zie toe, want God maakt ook de een tegenover, dan wel naast de ander, beide bestaan, voorspoed en tegenspoed. En dan met de moeilijke zin, ter oorzake dat de mens niet zou vinden, dat wil zeggen, het is Gods bedoeling dat de mens niet zou vinden, beter nog, dat de mens niet zou zoeken, iets dat na hem zal zijn. Het is gewoon een wat ingewikkelde manier, nou het ligt aan de vertaling hoor, dat het ingewikkeld is. Maar de idee is gewoon dat de mens zijn hoop, zijn verwachting niet zou stellen op de toekomst, iets wat hierna alsnog zal komen. Ik citeer wel eens vrij dit vers, dan zeg ik meestal dat er ergens in de prediker staat, want ik kan hem nooit zo snel vinden, maar dan zeg ik ergens in de prediker staat, na zonneschijn komt regen. En dat is ongeveer dit vers. Dat is dit vers, daar ontleen ik dat aan. Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, dat is zonneschijn. Nou ja, die uit vers 11 is dat dan, die zonneschijn, hè. Maar de tegenspoed komt in elk geval. Hoofdstuk 12 is daar nog veel sterker in. Want hij zegt dat het einde, het laatste deel van het leven van de mens is sowieso tegenspoed. Het is de afbraak van this old house. Het oude huis. Hm? Ja. George Jans zong het. Nou goed, laat maar zitten. Geniet onder andere dan, hè. Ja, en Sander, ja. Maar in ieder geval, we zouden dus het goede genieten voordat die tegenspoed komt. En we zouden ons realiseren dat beide er zijn, opdat we zouden leren onze hoop niet te stellen op de toekomst. Natuurlijk, na regen komt zonneschijn, zeggen wij in het Nederlands. Maar vervolgens, na zonneschijn komt weer regen. Dat is de gang van zaken. Dat heb ik op Urk geleerd, hè. En in Scheveningen en in Katwijk. In al die geestelijke liederen, weet je wel, over de woelige baren van de zee des levens. Dat gaat nou helemaal op en delen. Ja. Voor de Groningers, zijn er Groningers. Gaat nou helemaal op en neer. Zo is het nou helemaal, hè. De berg op en dan er weer af. Of de berg af, dat gaat lekker, gaat makkelijk. Maar daarna moet je toch weer de volgende berg op. Dat is het probleem. En zo gaat het in het leven. Dus we zouden het goede genieten ten dagen des voorspoeds. Want die tegenspoed komt ook. Maar het is in deze wereld zo. Opdat we onze hoop zouden stellen, inderdaad niet op de toekomst, maar op een andere wereld, een betere wereld. En via de variant waar we net waren in Colossense 2 en 3, daar staat gewoon zoek de dingen die boven zijn. En De oorspronkelijke variant van die gedachte is die uit Matthäus hoofdstuk 5. Zoek eerst het koninkrijk Gods, maar dat is boven tot op heden. Zoek het koninkrijk Gods en al het andere zal u worden toegeworpen. En dat is echt zo. Daarmee ontstaat namelijk vanzelf die matigheid waarmee wij door dit leven zouden gaan. We zouden onze hoop altijd stellen op ons betere vaderland, op de hemel zelf, de toekomst die God ons beloofd heeft. En in de Engelse termen op Beulah Land, wat het maar betekenen mogen. Erken de Engelse term ter aanleiding van de hemel. Maar laat me zitten, het komt uit liederen, hè, die daarvan getuigen. Wij zouden inderdaad niet Hier op aarde onze toekomst verwachten, we zullen onze hoop stellen op echt iets volkomen nieuws. Iets wat we ontvangen in Christus en wat in belangrijke mate ons nog voor de toekomst beloofd is. Maar voor ons als christenen geldt net zo goed, ook in het heden, geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds, puntje, puntje, puntje. En deze uitdrukking is eigenlijk gelijk aan de aanhef van hoofdstuk 12 was dat. Namelijk, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Want als men deze dingen, voorspoed en tegenspoed, op langere termijn ziet, dan de voorspoed heeft dan betrekking op onze jeugd. Nou ja, zullen we zeggen de eerste helft van het leven, waarin alles nog voorspoedig gaat en we nog toekomstverwachting hebben, hier op aarde wel te verstaan. En we in kracht en in ervaring toenemen en dat soort dingen meer. En de tegenspoed bestaat uit de tweede helft van ons leven, waarin we in kracht nou eenmaal afnemen. Je moet er ook kunnen lachen, toch of niet? Anders moet je maar snel leren, zuster, denk ik altijd. Nou, maar dan nemen we in kracht, broeders wil ik ook wel zeggen hoor. Maar dan, waarin we in kracht afnemen, en dat is wat daar beschreven wordt, hè. Dan worden de sterren verduisterd en dan komen de wolken weder na de regen. Terwijl het niet hoort, is de regen weg, dus moet er weer heldere lucht zijn. Maar dan zijn het daarna nog wolken. Het wordt langzamerhand duister. Enzovoorts, de vensters gaan dicht, de deuren naar de straat gaan dicht.